Welcome back, I decided, yeah.
Yes, daar zijn we weer. Welkom bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We hebben weer allerlei nieuwtjes vandaag en we hebben een interessant hoofdthema. We hebben het namelijk vaak over de kansen van AI. Maar vandaag gaan we in op de risico's van generatieve AI.
Dat is interessant.
Ja, maar eerst de nieuwtjes. Marcel.
Ja, Tom. Vorige week feliciteerden we elkaar met het kunnen besteden van $1 miljoen... omdat we de Nobelprijs voor de natuurkunde hebben gewonnen als AI-mannen.
Ja.
Maar het blijkt 2 miljoen te zijn, hè?
Ja, we hebben er nog eentje binnen.
Jatsa, scheikunde, daar zijn we ook al heel goed in.
Ja, kan je daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik wel. De scheikunde Nobelprijs is toegekend aan eigenlijk twee verschillende onderzoeken. Maar eentje daarvan is eigenlijk het hoofd van AI van Google DeepMind, Dennis Hassabis. Een vrij briljante man die een aantal jaar geleden alweer een programma heeft ontwikkeld wat een beetje lijkt qua werking en qua architectuur op zo'n taalbot die wij gebruiken, ChatGPT bijvoorbeeld, maar die eigenlijk in de biologie functioneert. En wat dat ding doet, is die pakt eiwitstructuren. En daar zijn heel veel cijfertjes achter elkaar, zeg maar. En als die in de natuur worden opgevouwd of worden ontvouwd tot een eiwit, dan bepaalt eigenlijk de structuur van het eiwit doet en kan. En daar hebben ze heel lang over nagedacht, hoe kunnen we die structuren nou eigenlijk ontdekken, zodat je ze ook kan manipuleren in de biologie. En wat blijkt is, een onderzoeker deed daar vroeger ongeveer een jaar over één zo'n eiwitstructuur. En met het programmaatje van Google DeepMind, AlphaFold, duurt het een paar minuutjes.
Gaaf.
En eigenlijk sinds de komst van AlphaFold zijn zo'n beetje alle eiwitten die er zijn, zijn al in 3D-structuur gegoten. Ja. Dat is super invloedrijk onderzoek. Heeft relatief weinig met onderwijs te maken.
Ja. Maar het geeft wel aan hoe krachtig het is. Voordat we naar het onderwijs gaan, ben ik nog even benieuwd naar jouw inschatting, Marcel. Krijgen we elk jaar een Nobelprijs voor iets waar AI een hele grote invloed op heeft gehad?
Nou, dat is een mooi bruggetje. Ik heb feedback gekregen op mijn schrijven.
Ja, dat is een mooi bruggetje. Okay.
Dat is een mooi bruggetje.
Ben benieuwd.
Ik heb de volgende feedback ontvangen. Nou, laat ik het inleiden. Ik schrijf regelmatig stukjes voor LinkedIn. Jij ook. En ik co-creëer wel eens met Claude met name, soms met ChatGPT. Dan een opzetje, ik pas dat wat aan. Dat is een beetje soms 50-50 werk. En soms denk ik, nee, nu ga ik het helemaal zelf schrijven. En de afgelopen paar weken heb ik 2 keer een stuk helemaal zelf geschreven. En dat zijn precies de 2 stukken waar ik feedback op kreeg. Met knipogen van, volgens mij is dit AI gegenereerd. En dat vond ik wel grappig. Dus dan zou mijn stelling zijn, de literatuur Nobelprijs gaat volgend jaar naar ChatGPT. Oh. Want die kan nu blijkbaar al beter schrijven als mens dan dat ik het kan.
Beter dan jij, hè? Laten we dat...
Nou, we beginnen lekker, luisteraars. Ik heb te horen gekregen dat ik schrijf saai en mechanistisch. En dat vond ik hele interessante feedback. Ik heb het ook helemaal niet als een belediging opgevat, zoals het ook niet bedoeld. Maar mijn analyse is dat op het moment dat ik het helemaal zelf ga schrijven, dat ik best wel veel moeite doe om alle woorden precies uit te kiezen. En ik haal eigenlijk een beetje alle franjes uit mijn stukken tekst. En op het moment dat ik ga co-creëren en daar wat meer doorheen flow, zal ik maar zeggen, blijft het waarschijnlijk wat levendiger, de taal. Dat vond ik wel toch best wel een interessante gedachte.
Ja. Ja, interessant. Ik co-schrijf eigenlijk ook heel veel van mijn dingen samen met AI. Dat zijn Claude en ChatGPT samen eigenlijk. Jij vertelde volgens mij vorige week hoe jij dat deed. Dan begin je in Claude en dan ga je het naar ChatGPT Canvas. Ik merk dat ik dat nu steeds ook vaker aan het doen. Want Claude is net iets intelligenter voor mijn gevoel. En ChatGPT heeft een betere user interface. Dus ik pak dat nu ook zo aan. En ja, het helpt me met brainstormen. Het helpt me met dingen goed neerzetten. Maar uiteindelijk zijn het wel mijn ideeën die daar komen te staan. Dus ja, ik vind dat niet heel gek, dat co-creëren.
Nee, nou, we hebben het straks nog over de gevaren. Daar komt het denk ik ook wel weer terug.
Ja, inderdaad. Ja,
word je er laks van bijvoorbeeld. Ja. Wat ik vanochtend heb gedaan, is ik heb vanochtend, we nemen dit ietsjes eerder op. Het is nu woensdag. Ik heb een LinkedIn-stukje geschreven, althans gepubliceerd, met daaronder een poll. En dat ging eigenlijk over dit onderwerp van, hey, wie heeft dit nou geschreven? AI, is dit AI, was de titel. En ik had er ook een polletje onder gezet. En uit het polletje blijkt dat er zijn iets van 50 stemmen of zo, 40 stemmen, dat de meeste mensen denken dat het een co-creatie is. Dat één iemand denkt, vooralsnog qua percentages, dat het volledig door AI is geschreven. En dat, laten we zeggen, een kwart ongeveer denkt dat het Mutsaertsproza is.
Mm-hmm.
Oftewel dat ik het helemaal zelf heb geschreven.
Ja.
Wil jij weten? Want ik heb gezegd, ik ga het onthullen.
Ik heb het gelezen. Ik dacht co-creatie.
Ja, dacht co-creatie. Ik heb er geen letter zelf van geschreven.
Helemaal ChatGPT/Claude.
Helemaal. Het enige wat ik gedaan heb, is hier en daar een stukje zin weggehaald. Omdat het te lang werd. Of omdat ik dacht, dat is niet nodig. Ja. Je zou het co-creatie kunnen noemen, maar ik heb zelf geen letter getypt.
Ja. Dus wat leren we hieruit? We kunnen totaal niet inschatten wie dat heeft geschreven. Of een AI, of jij. Dat haal ik hieruit.
En twee is, een van de mensen die commentaar gaven op die post, die had de hypothese dat je, doordat je zelf veel met AI werkt en ook veel AI-stukken leest, je het eigenlijk ook al een beetje gaat overnemen.
Mm-hmm.
Eigenlijk hetzelfde als wat je doet als je in een omgeving zit met mensen die de hele tijd dezelfde zinsneden gebruiken, ga je het misschien ook wel overnemen.
Ja, ja.
Dus het is besmettelijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, interessant.
Ja.
Misschien ook wel weer een risico.
Ja. Hey Tom, heb jij nog een nieuwtje?
Mag ik nog even terugkomen op de vraag van met die Nobelprijs? Want ik wil wel de voorspelling doen dat er vanaf nu elk jaar een Nobelprijs gaat naar iemand die eigenlijk voor een heel groot deel AI heeft gebruikt. Ik durf dat wel echt te voorspellen.
Ik heb ook het gevoel dat er wat weerstand zat vanuit de meer traditionele hoeken, met name bij die van natuurkunde.
Ja.
Of zeg, ja, maar Jeffrey Hinton, die won, is toch helemaal geen natuurkundige? Hebben ze dan niks meer te doen? Zijn er geen natuurkundigen die goed onderzoek doen? Dus misschien speelt dat ook al een beetje mee. Anders ben ik het met je eens, maar dan vraag ik me af of het mensen die moeten krijgen, of dat ondertussen die modellen gewoon een Nobelprijs moeten krijgen, want die doen volgens mij het werk.
Ja, nou, daar hoeven wij gelukkig niet over na te denken. Maar je vroeg of ik nog andere nieuwtjes had en dergelijke. Dat heb ik wel. Na de aanleiding van de vorige podcast, waarin ik vertelde dat ik bezig was met die afstudeerders, dat we die eigenlijk beter voorbereiden op het werkveld als we ze vrijwillig vanuit ons en vanuit de studenten AI-lessen geven.
Vanuit de sandbox bedoel je?
Ja, vanuit de sandbox inderdaad. Mensen waren daar heel enthousiast over. Ik heb van meerdere mensen gekregen van, hey, wil je delen hoe dat allemaal zit? En wij willen dit eigenlijk ook opstarten. Veel enthousiasme gehoord. Dus dat vond ik echt heel leuk om te horen. Sowieso
mooi,
alle comments en zo die we krijgen over de podcast. En het leuke is dat de HAN heeft sinds kort iets opengezet. Een soort van start-up regeling binnen de HAN. Waarbij je dit soort gave projecten, dat je dit kan delen met iedereen. Dus dat we open leermaterialen open gaan zetten. En daar ga ik aan meedoen met dit initiatief, met die sandbox waarin we mee bezig zijn. Zodat we dit met iedereen kunnen delen. Dus hopen dat we dat binnenhalen. En nou, ik ga het sowieso met iedereen delen, maar dan kunnen we het nog professioneler maken. Zodat iedereen zich hiermee bezig kan houden. En volgens mij is dat heel belangrijk.
100% eens. En we verzamelen nog steeds studenten. We gaan binnenkort concreet aan de slag met onze sandbox-experimenten. Hoewel er al wel dingetjes draaien, zoals
we gaan verhaal. Van alles en nog wat doen. Ja.
Precies. Wat het gevoel wat mij ook een beetje bekruipt is alsof je experimentele veilige medicijnen aan het uittesten bent op een populatie en dat het bijna niet meer te verantwoorden is dat de rest het medicijn niet ook krijgt. Met andere woorden, die 5 of 10 studenten die wij nu helpen, die hebben een dusdanige voorsprong zometeen, nu in hun traject, maar ook in de kennis die ze daarmee opdoen, dat het bijna niet meer verantwoord is, voor mijn gevoel, om het niet gewoon breed uit te rollen. Maar goed, onderwijs gaat nou een keer niet zo snel.
Ja.
Dus wij zitten dan maar eventjes nog in de experimentele fase, zullen we maar zeggen.
Interessante gedachtegang.
Ja.
Ja. Heb je nog wat anders?
Nou, Marcel gaat ook op vakantie, want hier in het Nijmeegse gaan we volgende week even dicht.
Mm-hmm.
We gaan wel gewoon onze podcast opnemen. Die is dan ietsjes eerder opgenomen. Dat kun je volgende week beluisteren. Maar er zijn meer mensen die op vakantie gaan. Ongetwijfeld ook mensen die naar een podcast luisteren. Dus ik heb nog een tip voor iedereen die op vakantie is, die het prettig vindt om te luisteren naar een boek. Er zijn nog steeds mensen die lezen in een boek, maar er zijn ook best wel wat mensen die het fijn vinden om bijvoorbeeld in de auto of op de fiets of als ze aan het wandelen zijn, net zoals je een podcast luistert, naar een boek te luisteren. En er is een applicatie, een appje, dat heet 11labs en dan de reader van 11labs. Die kan je zo vinden in de Play Store enzovoorts. Die is gratis. En wat je daar binnen kan doen is, je kan daarin je teksten uploaden, dus wat je maar wil, of dat nou een boek is of een bestandje van jezelf. En dan kan je een stem kiezen in een taal die je... ik kent ook Nederlands bijvoorbeeld, maar... En dan kan je een stem kiezen die je prettig vindt en dan gaat die stem dat voor jou voorlezen en dat is volledig gratis. Er zit geen limiet aan. Ik gebruik dat al best wel veel. Ik gooi daar een boek in En ik doe mijn dopjes in mijn oren. En ik luister lekker weg naar een zoele Amerikaanse stem of een stijve Britse stem of een enzovoort.
Ja, leuk. Ja, je hebt mij die tip vorige week al gegeven, dus ik heb het meteen uitgeprobeerd. Ik lees namelijk ook behoorlijk veel, maar ik doe ook hardlopen en dergelijke. En dan is het wat moeilijker om te lezen. Maar ik had het nu gecombineerd. Dus ik was bezig met een nieuw boek, gaat ook over AI. Was ik eerst aan het lezen gewoon op mijn e-reader. En toen had ik datzelfde boek dus op mijn telefoon gezet via de 11 Labs Reader. En toen kon ik dus doorluisteren. Heel erg fijn. Heel makkelijk, gratis, simpel. Dus mooie vakantietip volgens mij.
Hatsa.
Ja, mooi. Ik heb eigenlijk nog één nieuwtje. Ik was namelijk vorige week nog bij opleiding sportkunde op Nationale Dag, zeg maar. Toen gaf ik nog een workshop over bruggenbouw tussen het werkveld en het onderwijs. En wij hebben het al vaak over van, hey, we moeten hier iets mee, want het werkveld doet hier ook iets mee. En Steven uit het werkveld, die vertelde hier wel echt iets interessants. Hij zei van, ja, als wij nu mensen gaan aannemen, dan kijken we niet alleen naar ervaring of hoe goed iemand is, maar we kijken ook heel duidelijk naar of iemand iets met AI kan en of ze daar geïnteresseerd in zijn. En hij zei zelfs van, als iemand 10 jaar ervaring heeft, maar niet geïnteresseerd is in AI, of iemand heeft 1 of 2 jaar ervaring, maar die is wel geïnteresseerd in AI, dan is voor ons heel duidelijk wie we kiezen. Namelijk die laatste.
Dat is best wel een heftige uitspraak.
Vond ik een hele interessante.
Ja.
En misschien zitten zij wel aan de voorkant van deze ontwikkeling, maar dit gaat steeds meer komen, denk ik. Dus volgens mij een hele belangrijke voor ons werkveld.
Nou, neem die mee in je vakantie. Luister lekker naar boekjes en mijmer naar waarvoor leiden we op.
Ja.
En wat hebben studenten nodig?
Ja, nou, zullen wij naar dat hoofdthema gaan?
Juist.
Daar kunnen we nog genoeg over zeggen. Maar voordat we daar naartoe gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek aivoordocenten.com. Hebben wij een sponsor, Marcel?
Nou, het is al weken spannend, maar ik kan aankondigen dat we de eerste sponsor hebben.
Oh, ik ben heel benieuwd.
Ja, nou, met trots introduceren we onze eerste sponsor. Het is namelijk...
Die staat erop.
Nou, mooi toch?
Hey, we gaan naar het hoofdthema van vandaag. Zoals ik al in de introductie zei, we hebben het heel vaak over de kansen. Wij zien veel kansen, maar we gaan niet onze ogen dicht doen voor de risico's die eraan verbonden zijn. En dat zijn er nogal veel.
Ja, als je ze allemaal onder elkaar zet, dan is het een heel eng verhaal, ja.
Ja, om er een beetje structuur in te brengen, ga ik eerst even de risico's benoemen. We hebben er een vijftal die wij heel belangrijk vinden. En die gaan we daarna kort toelichten. Of sommige kort, sommige wat langer.
Ja.
We gaan het hebben over bias, dat is nummer 1. We gaan het natuurlijk hebben over hallucineren. Vind ik zelf heel erg belangrijk, dit thema. We gaan het hebben over privacy, dat is de derde. We gaan het hebben over duurzaamheid. En als laatste gaan we het hebben over de afhankelijkheid en de luiheid.
Ja, dat is ook een mooi vakantiethema om mee te eindigen dan. Hè?
Precies. Laten we beginnen bij de bias. Marcel, waar hebben we het dan over?
Ja, ja, bias is, zeg maar even kort vertaald, vooroordeel. ChatGPT en al dat soort chatbots die we veel gebruiken, die zijn getraind op, zeg maar even platgeslagen, alles wat wij als mensheid op internet hebben gegooid. En dat is geen representatieve afspiegeling van wat er echt is in de wereld. Dat is een verwesterd beeld wat je daarmee krijgt. Ook een vrij masculin beeld. Dus het klassieke voorbeeldje is, vroeg ChatGPT om een plaatje van een CEO van een groot bedrijf en je krijgt een grijze man met een maatpak aan.
Mm-hmm.
En dat hebben we volgens mij al eens vaker benoemd. Dat is een bias die eigenlijk, het is eigenlijk een spiegel van het internet wat je daarin krijgt. Nou, op het moment dat je die bots gaat gebruiken, ga je eigenlijk, als je daar niet over nadenkt, die spiegel als de werkelijkheid zien. En in je teksten, in alle interacties die je krijgt, krijg je eigenlijk heel duidelijk dat beeld mee. Met name Amerikaans, heel masculien, verwesterd. En ik denk dat het een gevaar is als je je daar niet voor bewust van bent. En omgekeerd denk ik dat het een enorme kans is, omdat die bias er al is. Die heeft ChatGPT niet bedacht. Die heeft hij gewoon gelezen van ons. En die beschouwt hij als de werkelijkheid. En hij is ook nog eens gefine-tuned om een beetje woke te zijn. Dus hij was echt een beetje het linkerkant van het politieke spectrum. Mm-hmm. Daar is hij een beetje op getraind, zeg maar. En die bias, die staat er niet als een disclaimer bij.
Ja, Dus jij zegt dat dat een gevaar is van het gebruik van generatieve AI in het onderwijs.
Ik zeg dat het een gevaar is van het gebruik zonder na te denken.
Ja, het is leuk, want ik ben het hier dus helemaal niet met je eens.
Dit hadden we niet afgesproken, Tom.
Ik ben het wel helemaal eens dat dat ding best wel biased is. Maar volgens mij is heel veel biased. Als jij onze boeken erbij pakt, die wij gebruiken in het onderwijs, die zijn hartstikke biased. Onze docenten, ze luisteren nu, maar wij zijn hartstikke biased. En ze zijn juist, denk ik, volgens mij met die AI-modellen, zijn ze heel veel van die bias eruit aan het halen. Ik denk dat we straks een AI hebben die niet racistisch is, terwijl heel veel mensen stiekem of onbewust misschien dat wel zijn. Ik denk dus dat we een betere AI-model krijgen qua bias dan mensen.
Ik ben hier even stil van. Hier moet ik even over nadenken. Ik denk dat, ik kan me dat voorstellen in de toekomst. Ik denk dat als je het nu, en dan blijf ik even bij mijn eigen argument. Ik denk dat als je een model nu bekijkt, dat daar zoveel kleur in zit die er zo stiekem in is verweven, zou je kunnen zeggen. Die zo niet expliciet is dat je het als een soort van zelfsprekendheid gaat beschouwen. En ik denk als je les krijgt van een docent die je al kent, dat je al een beetje weet, oh, maar dat is ook typisch Tom die dat soort dingen zegt. En ChatGPT heeft een soort van algemeenheid in zich als je daarmee praat. Zo is het of zo vinden we het. En het zit heel erg verborgen. Ik denk overigens wel echt dat het een kans is in lessen om juist die spiegel te laten zien. Hè? Om daarna op zoek te gaan en te kijken, oh, oké, okay, zelfs als je hem niet ziet, kijk maar eens goed. Want dan heb je blijkbaar zelf ook die bias in je hoofd zitten.
Hier kan ik wel meekomen, want je zegt eigenlijk, het verschil is dat het meer verborgen is in ChatGPT. Dus jij zegt niet dat het meer biased is dan mensen zelf.
Nee,
dat dan zijn we het denk ik met elkaar eens.
Ik denk dat we dichter bij elkaar zitten dan jij deed voorkomen met jouw uitspraak.
Ja.
Ik denk wel, ik had er niet zo over nagedacht wat je zei. Ik denk dat het een interessant punt is dat je, de vraag is of je een unbiased iets kan hebben, of dat überhaupt bestaat, of dat je altijd wel ergens zeg maar een bias in hebt. Wat ze nu proberen, bijvoorbeeld bij die image, hè, daar kan je het heel expliciet zien, hè, maak een image. Het maakt niet uit waar je nu een image of een plaatje van maakt. Je krijgt altijd een afspiegeling van de wereld, dus mannen, vrouwen, allerlei huidskleuren, allerlei culturen.
Mm-hmm.
En dat is ook in zekere zin geforceerd.
Ja.
Dus ik vraag me af of het niet een heel nep beeld wordt als je alle bias eruit probeert te slopen.
Ja, ja. Ja, wat ik in ieder geval ook nog wel mee wil geven, want ik hoor dit argument best wel veel. Ik zeg wel er altijd bij van, hey, vergelijk het met het beste alternatief. Het beste alternatief zijn mensen en die zijn heel erg biased. Dus ja, ik vind niet dat we hier AI te veel op moeten aanvallen. We kunnen het juist heel erg aanpassen. We kunnen het juist, als we die biases zien, dan kunnen we dat model gaan fine-tunen en verder ontwikkelen, zodat het nog minder biased is. Dus ik ben hier eigenlijk heel erg positief over. Ik zie dit niet als risico, wel als het verborgen is, zoals jij net zegt. Maar ik denk dat het veel minder biased is dan mensen.
Misschien moet je dan als docent je studenten ook al een beetje gaan fine-tunen op jouw eigen wereldbeeld.
Ja, daar zit wat in hoor.
Of juist kritisch maken, want dat is natuurlijk wat we willen.
Absoluut.
En daar is dit een heel dankbaar instrument voor, denk ik.
Ja.
Hey Tom, hallucineren doen we liever niet. Tenminste, niet door de week zoals we werken.
Ja, ik vind dit eigenlijk het belangrijkste argument van de risicokant. Hallucineren betekent dat het bullshit genereert. En dat doen die taalmodellen nog wel eens. En je ziet al dat er een heel groot verschil is tussen 3.5. Dan zit ergens Copilot. En nu hebben wij ChatGPT 4.0, 0.1. We hebben Claude. En die hallucineren al een heel stuk minder. Ik denk als we naar de toekomst kijken dat het nog veel minder wordt. Maar op dit moment moet je alles checken. We moeten echt dat heel goed. Het is echt mens-machine-mens principe. Dus die mens aan de achterkant, die is gewoon heel erg belangrijk. Want we moeten alles checken. Eerst jouw reactie.
Nou, ik ben het in ieder geval strekt niet mee eens, Tom.
Gaan we weer.
Ik ga je argument tegen je gebruiken.
Okay.
In mijn ervaring, bullshit ChatGPT op dit moment al een stuk minder dan de gemiddelde docent. En dan heb ik het misschien niet over de expert in zijn vakgebied, over zijn expertise, maar als je gewoon een uur bij iemand in de klas zit, in het algemeen waar die allemaal over praat, wat hij allemaal beweert, daar zit ook altijd een stukje bluff in. Ja. En het is best wel moeilijk om in het dagdagelijkse, denk ik ook als docent, om je altijd bewust te zijn van, weet ik dat wel echt 100% zeker? Of ga ik er een disclaimer bij zetten? Wat een AI-model dus nooit doet. En dat is denk ik echt wel de pest van hallucineren. Hij zegt eigenlijk niet van, nou, ik denk dat dit zo is. Hij beluft zich er doorheen. En daar ben ik met je eens. Daar zit natuurlijk een gevaar.
Ja, jij zegt dus eigenlijk, hey, laten we het weer vergelijken met het beste alternatief, de mens. Ja. We hebben natuurlijk die AI-docenten. Daar zien we dat op een hoop vakken tussen de 9 en de 10 scoort. Ik hoop dat docenten op hun vakgebied hoger scoren. Mijn verwachting is dat die AI-docenten over een jaar misschien wel beter scoren, minder bullshit genereren op dat vlak. Dus ja, dan ja, ben ik het eigenlijk misschien wel een beetje met je eens.
Mag je nog een hele andere kant van dit hallucineren verhaal duiden?
Graag.
Ik heb ooit een stuk gelezen van Andrei Karpathy, mm-hmm, een van de medeoprichters van OpenAI. En intussen iemand die zich volledig specialiseert in AI en educatie. Interessante man om te volgen. En hij zei, ja, al die mensen die het maar hebben over hallucineren, dan moet eruit. Een taalmodel, een chatbot, is gebouwd om te dromen. Die doet niks anders dan dromen. Daar is die voor. Als je een factchecker wil, moet je misschien gaan googlen. Dus de hele idee dat je zo'n taalmodel soort van hallucineervrij wil hebben, haalt eigenlijk een deel van de kracht en de creativiteit van zo'n model weg. Je moet alleen wel weten dat het een dromer is en niet dat het een feitenspuger is.
Maar als we het hebben over informatie die wij aan de leerlingen willen leren, dan wil je gewoon feiten hebben, toch? Dus dan wil je niet dat die allemaal gekke dingen genereert, bullshit genereert wat niet eens waar is.
Ja, dat ligt een beetje aan het vak, denk ik, en waar je het precies over hebt. Ik denk dat er heel veel dingen niet feitelijk zijn, maar dat je ook gewoon over meningen kunt praten, over stof die... Ik ben bijvoorbeeld van origine psycholoog. We weten maar heel weinig echt, hoor. Maar zijn wel modellen en je kan dit of dit zeggen. Dus ik denk, voor een exact vak heb je gelijk, hè? Mm-hmm. Dus het zou fijn zijn als de wiskundebot zegt dat 1 en 1 2 is.
Ja.
Maar er zijn denk ik heel veel onderdelen waar dat misschien wel minder belangrijk is. En als je het hebt over het ten volle benutten van zo'n model, ook in de wetenschap, is denk ik dat juist dat zo'n model durft creatief te zijn en zich niet vastzit in vaststaande feitjes, is juist misschien ook wel een kracht. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, denk ik.
Ja, ja, en ik denk dat dit ook heel te maken heeft met het nieuwe model O1 die kan redeneren. Volgens mij werkt dat op de achtergrond, zo jij weet er meer over. Maar volgens mij genereert hij heel veel antwoorden en dan gaat hij kijken wat dan de beste antwoorden daarvan zijn. Klopt dat een beetje, dat ik dat zo zeg? Want dan maak je dus heel gebruik van dat hij best wel creatief is en dan kies je het beste antwoord.
Ja, nou, ik weet dan meer van je suggereert dat ik bij de ontwikkeling van laten we niet overdrijven. Ik heb me daar wel behoorlijk op ingelezen, ingepodcast, ingeyoutubed. Wat O1 doet, en dat is eigenlijk een vorm van nadenken, van redeneren, is dat hij op het moment dat hij een vraag krijgt, gaat hij die vraag zeg maar een aantal keer door zijn systeem gooien en gaat hij zelf nadenken over zijn antwoord wat jij zegt. Maar er zit ook een trucje in. Hij kan bijvoorbeeld ook 10 keer dezelfde vraag beantwoorden en dan zetten ze de temperatuur van het model iets hoger, waardoor hij niet elke keer precies hetzelfde antwoord geeft. En dan kijkt hij zelf naar welk antwoord geef ik nou het vaakst. De kans is groot dat het dat dan ook is. Dus eigenlijk een beetje een soort, eigenlijk is het juist meer het gemiddelde pakken en haalt hij juist wat creativiteit weg daarin.
Oké. Okay. Nou, interessant volgens mij.
Maar moeten we een keer dieper op in, want dit is echt wel...
Ja. En we denken dus allebei ook dat de echte slechte hallucinaties, als ik het zo even mag zeggen, dat die veel minder gaan worden als we straks betere modellen krijgen.
Ja, het zou mooi zijn als ze het voor elkaar krijgen dat een taalmodel ook gewoon zegt, dat weet ik even niet zeker.
Dat zou mooi zijn.
Bij Google hebben ze dat geprobeerd, maar dat is, volgens mij hebben ze dat weer weggehaald.
Ja.
Dat zou een mooie stap zijn, want het hoeft niet alles te weten, maar het is gewoon fijn als je weet, dit is betrouwbaar, dit niet.
Ja. Nou, ik wil eigenlijk nog één ding. Ik zie aan je ogen dat je door wil, maar ik ga toch nog één ding zeggen. ik verwacht eigenlijk dat deze taalmodellen zo goed gaan worden dat wij straks niet meer kunnen zien of zij hallucineren of iets dergelijks. Bijvoorbeeld, wij werken op het HBO. Stel je voor dat ze straks op een PhD-niveau zitten van redeneren en allerlei dingen uitschrijven. Hmm. Dan kunnen wij die leerlingen opleiden op hbo-niveau met kennis en vaardigheden en dergelijke. Maar die kunnen nog totaal niet meer inschatten wat nou nog goed is of niet goed is. Mm-hmm. Eigenlijk gaat het andersom zijn. Die AI gaat inschatten wat de leerlingen fouten.
Ja, en mens, machine, puntje, puntje, puntje. Voel.
Nou, gelukkig duurt dat nog even, hopelijk. We gaan naar de derde.
Privacy.
Privacy.
Wat vind je ervan?
Ik denk dat er wel terechte kritiek is en dat we daar naar moeten kijken. De data gaat naar Amerika. En volgens mij moeten we niet alles naar Amerika krijgen. Zo, daar hebben we de GDPR-wet natuurlijk ook voor, waar we nu al in zitten. We hebben bepaalde overeenkomsten nodig met bepaalde partijen, waarmee we dus samenwerken dat die data veilig blijft. Dat lijkt me, daar kan je bijna niet op tegen zijn, toch?
Nou ja, ik heb daar wel een vraag over. Wat bedoel je met die data?
De data die wij gebruiken.
Nou, wat, is er inzetten. Concreet voorbeeld?
Ik kan een voorbeeld geven van wat ik niet erg vind, wat ik wel erg vind. Niet erg is als zij gaan leren met onze AI-docent over economie. Stel je gewoon wat vragen. Nou, helemaal prima volgens mij. Wat ik niet oké vind als een student een enquête heeft gehouden met allerlei persoonsgegevens van mensen en dat hij dat erin gooit en zegt, hey, analyseer dit even. Want nou, dat taalmodel kan dat in 5 minuten, maar volgens mij moeten we niet zo omgaan met de data van mensen.
Oké. Maar we hebben het over generatieve AI. Mag die student dat wel op Google zetten?
Wel in Google Drive. Nou, misschien eigenlijk niet in Google Drive. Ik denk in Microsoft, omdat onze Han heeft met Microsoft een overeenkomst.
Ja, ik ben niet zo van de complottheorieën. Ik denk wel dat, zeggen we als data is het nieuwe goud. Hè? Mm-hmm. Dus voor bedrijven is het hebben van data, en dat is voor generatieve AI echt heel erg zo. Data hebben. De data krijgen bijvoorbeeld van Twitter, van X, daar wordt de hele dag op gepiept, of van LinkedIn. Dat is zo verschrikkelijk veel geld waard. Dus dat betekent dat er een behoorlijke drive is, motivatie is van die bedrijven om ook achter die data te komen. En dat betekent dus dat je voorzichtig moet zijn, denk ik, met wat je deelt en wat je niet deelt. Ja. Ik ben tegelijkertijd, persoonlijk heb ik er niet zoveel mee, maar ik kan me prima verplaatsen in mensen die dat belangrijk vinden. Maar ik denk dat het bijna niet te doen is en dat het onderscheid tussen AI en niet-AI eigenlijk schijnonderscheid is, omdat je gewoon in een digitale wereld leeft. Dus ook als je op Google iets zoekt, onthoudt Google altijd wat jij zoekt en komt er een volledig persoonsprofiel van jou en krijg je aangepaste reclames en weet ik veel wat. Dus ik weet niet of dat bij generatieve AI nou zoveel anders is. Waar ik in ieder geval totaal geen moeite mee heb, je zei het al, is dat als ik allerlei conversaties heb met ChatGPT, dat ChatGPT beter wordt omdat ik met hem gepraat heb. Dat ze dus trainen op mijn interactie. Ik denk fijn, want dan wordt het model beter. Is ook niet iedereen met mij eens overigens.
Ja, en juist ook de kracht van AI ligt bij personalisatie, misschien wel hyperpersonalisatie. En daar heb je heel veel data voor nodig van een bepaald persoon. Nou, daar moeten we denk ik wel op een goede manier mee omgaan.
Ja, maar je hebt ook wel eens tegen mij gezegd, als ik gepersonaliseerde advertenties krijg op basis van alle gegevens die er over mij rondzwerven, fijn. Dan krijg ik eigenlijk betere advertenties.
Absoluut, ja. En het onderwijs, dan kan je veel beter leren als dat ding veel meer over je weet.
Ja, en tegelijkertijd is er ook iets spookies aan. En wie is het dan, diegene die data hebben? Dus dat ben ik met je eens. Ja. Ik vind het onderscheid Amerika-Europa, daar maakt mij niet zoveel uit, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Amerikanen daar slechter of beter mee omgaan. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je data, is volgens mij nog echt een black box.
Ja, we weten het gewoon niet. Nee. Ja. Eens. We moeten ook door, want anders gaat deze podcast heel lang duren. Gaan we snel naar het vierde thema, duurzaamheid. Die wil ik wel even openen. Want ik kreeg een appje van iemand die zegt van, hey, ik vind jullie podcast hartstikke leuk. Heb je dit artikel al wel eens gelezen? Misschien kunnen jullie daar in de podcast ook over ingaan. Ik krijg er ook best veel vragen over. Namelijk, alles rondom AI gebruikt enorm veel energie. En volgens mij is dat gewoon een feit. Volgens mij weten we dat allemaal. Er zijn ook wel wat meer perspectieven op los te laten. Google is, heb ik volgens mij vorige week nog gelezen, die is bezig met kernreactor. En niet één, maar hoeveel was het? 7 of zo? Ja, bizar volgens mij. Dus we hebben heel erg veel energie nodig. En daar moeten we volgens mij mee oppassen. Maar dan heb ik ook weer zoiets, ja, moet ik het dan niet gebruiken omdat het veel data kost? Best moeilijk. Want ik zie ook dat het klimaat verandert en dat we daar iets mee moeten. Ja. We zijn er druk mee bezig. Ja. En dan gaan we opeens helemaal in dat AI stappen.
Ja, dat is een hele rare trend eigenlijk als je er zo over nadenkt. Ja. Ik ga het een klein beetje nuanceren. En tegelijkertijd ook aangeven, volgens mij heeft niemand nog echt het antwoord. Dus het tegenargument tegen het gebruik van de AI is, het is niet duurzaam. Het gebruikt heel veel stroom. Ik denk dat stroom op zichzelf niet zo erg is als dat duurzaam wordt opgewekt.
Ja, eens.
Wat daarbij komt is dat er heel veel water wordt gebruikt. En je kunt je afvragen, water gaat niet weg. Maar als het water allemaal, als die datacenters gekoeld moeten worden met water wat er eigenlijk ergens planten moet voorzien van drinken, dan is dat wel slecht voor de natuur. Dus daar vind ik zeker wat van. Tegelijkertijd moet je ook voor waken dat je één ding eruit pakt. Want eigenlijk is, denk ik, alles wat je in het onderwijs doet per definitie niet duurzaam. Ja. Dus wij organiseren eigenlijk heel veel contactonderwijs, om een voorbeeldje te noemen. Mm-hmm. Wij zitten op het HBO. De studenten uit mijn klas komen uit half Nederland. Sommigen pakken de trein, maar er zijn er best wel wat die met de scooter of zelfs met de auto komen. Die komen allemaal voor 1 of 2 lesjes of 3 lesjes naar de hand en gaan weer terug.
Ja.
Als ik in die lessen vooral bezig ben met het uitleggen van stof, zou ik zeggen dat het duurzamer is als je die studenten allemaal thuis laat zitten en de hele dag met ChatGPT laat praten.
Ja.
Kortom, het is een genuanceerder verhaal dan alleen de AI wel of niet.
Ja.
Maar het is zeker een thema. Ik denk, wij weten er allebei onvoldoende van om daar echt een genuanceerd standbeeld over te
zetten. Ik wil hem zelfs nog complexer maken. We zeggen al, we weten het niet eens. Nou, ik ga hem nog complexer maken. Ik luisterde van een of andere AI-genie en die zei het volgende van... het kost veel meer energie. Nee, niet jij, Marcel. Die zei, we gaan echt heel veel energie verbruiken hiermee. Maar dit is een investering, want die AI gaat ons helpen om die klimaatverandering tegen te gaan. Dat ding gaat slimmer worden dan ons allemaal. En die gaat, zeg maar, in plaats van dat we 100 jaar technologisch vooruit gaan, dat doet het in 10 jaar straks. Die zegt, het is een pure investering. Ik snap dat het op korte termijn slecht lijkt, maar op lange termijn is dit precies wat we moeten doen, wat goed is voor het klimaat.
Dat noem je een risico-investering.
Ja, zeker. Zeker. Dus om hem nog maar even complexer te maken.
Speculatieve investering. Volgens mij gaan we hier nog ooit op terugkomen, want dit onderwerp, volgens mij verdient dat nog meer uitdieping.
Ja, dat denk ik ook. De laatste vind ik ook een hele interessante, is de afhankelijkheid en de luiheid.
Ja, ik heb daar wel nodig over te zeggen. Mag ik?
Ja.
Ik heb vorig jaar al in de sandbox van de HAN een aantal experimenten gedraaid met studenten. En dat weet intussen iedereen. Ik ben van de kansen, maar natuurlijk krijg je ook de gevaren onder ogen te zien op het moment dat je met studenten gaat werken. En ik ga het even korter de bocht doen. Op het moment dat ik aan mijn studenten vroeg, wat zijn de voordelen, konden ze die prima benoemen. En als ik zei, wat zijn de nadelen, dan zeiden ze allemaal één ding. Ze zeiden niet afhankelijkheid, ze zeiden ook niet luiheid, maar ze zeiden laksheid.
Laksheid?
Dat is een studententerm een beetje, maar ik word er gewoon laks van. Want ik hoef zelf niet meer na te denken. Het leren is geen zweten meer, hebben we wel eens gezegd.
Mm-hmm, ja.
Maar het vervangt het leren en dat is echt een gevaar. En dat is niet zo makkelijk. Het zit een beetje in het vooroordeel van het gebruik van de AI, heb ik het idee. Een student die denkt, ik ga AI gebruiken, die zit meteen in de modus in zijn hoofd, dan hoef ik het dus zelf niet meer te zweten. Ik word er laks van. En het gekke is, ze weten het allemaal, maar de kracht van de verlokking van laks zijn is best wel groot. Want
heel
studenten
groot,
zijn net mensen.
Ja zeker. Ik heb hier wel een tegenargument, of in ieder geval hoe we dit gaan aanpakken. Je weet dat we binnenkort gaan starten met de AI-pilot Aisha. Ik kan nog niet alles hierover delen, want het moet nog met de ouders gecommuniceerd worden. Maar wat ik wel kan delen is dat we al hebben nagedacht van, hey, hoe gaan we dit opzetten? Dus hoe zorgen we ervoor dat ze niet in die laksheid komen? Want de pilot is er om ze de AI-docenten te gebruiken zodat het leerrendement omhoog gaat. Dus hoe gaan we die laksheid tegen? Want ze kunnen ook met de AI-docent foto maken van het huiswerk. Dalalala, komt alles eruit. Dus hoe doen we dat nou? Nou, we hadden het erover. Normaal ben ik best wel tegenstander van heel veel toetsing. Op voortgezet onderwijs is er heel veel toetsing. Hmm. Maar dat werkt nu eigenlijk heel erg in ons voordeel. Want als jij over 2 weken een toets hebt en je gaat al je huiswerk laten maken door AI, kom je daar heel snel achter, loop je heel snel tegen de lamp. Terwijl als wij zeggen van, hey, over 2 weken heb je de toets, je mag die AI-docent inzetten. En dat kan op deze manier. Zorg ervoor dat je het leerrendement omhoog krijgt. Nou, volgens mij is dat een hele duidelijke stok achter de deur om die laksheid weg te halen. Eigenlijk is iets wat ik heel slecht vind, al die toetsen, komt nu heel mooi uit.
Oké, dus we gaan de vakantie in met een pleidooi voor extrinsieke motivatie op basis van toetsing.
Ja, als intrinsieke motivatie was ik heel blij geweest, maar daar zitten we gewoon niet in ons onderwijs. Dan moet er heel veel veranderen. Laten we nu gebruik maken van wat we hebben.
Ja. Je vertelt nu één ding. We hebben daar nog meer ideeën over.
Ja.
Maar als je het de gemiddelde student of leerling vraagt, het is laksheid. Bevorderend.
Echt wel. Zeker weten. Ja, dus om echt het juiste eruit halen, moeten we daar iets mee met docenten. En volgens mij zeggen wij dat ook altijd.
Juist.
Afsluitend, volgens mij een hele hoop risico's. Een paar, denk ik, die we deels kunnen pareren. Maar deel is het ook gewoon... Er zijn gewoon een hele hoop risico's hoe we dit inzetten. Dus daar moeten we echt goed over nadenken. Maar ja, zie jij de optie dat we het niet gebruiken?
Nee.
Ik ook niet.
Nou, we kunnen het niet gebruiken, maar de rest gebruikt het wel.
Ja. Ja. Ik hou eigenlijk niet van dit argument. Van als wij toch willen dat we dit niet inzetten, maar we kunnen er niet omheen.
Nee.
Heel moeilijk. Ben ook heel erg benieuwd hoe de luisteraars hierover denken. Jullie sturen ons van alles en nog wat op via de app, via de mail. Nou, noem maar op, in de wandelgangen. Dus blijf dat vooral doen. Vinden we heel erg leuk. We gaan hem afsluiten. We zeggen dank voor het luisteren. En we sluiten hem altijd af met het volgende.
Ondanks de gevaren, niet bang zijn, gewoon doen.
Dag.
Doei.
Welkom bij het AI. Dit is het niet, yeah.